Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pure Coffee podcast. De podcast van Our Coffee Roasters, onze branderij, gevestigd in Westrem. En via deze podcast proberen wij zoveel mogelijk informatie te delen omtrent koffie. In de aflevering vandaag zullen we het hebben over cuppen. Wat is precies cuppen? Hoe doen we dat? En vooral, waarom doen we dat? Misschien zag je wel al ooit dingen passeren op social media, een rare manier waarop koffiemensen koffie drinken. Of misschien heb je al ooit een cupping-sessie meegemaakt. Of misschien ook helemaal niet en vraag je gewoon af hoe wij precies beslissen welke koffie we zullen aankopen. Wel, daarover gaan we het hebben vandaag. Laat ons eerst even beginnen met te bekijken wat precies cuppen is. Het woord cuppen staat eigenlijk voor koffie proeven, koffie beoordelen, koffie gaan evalueren met als doel de juiste koffie te gaan aankopen. Nu, hoe doen we dat? Wel, je zou kunnen denken dat daar verschillende methoden voor bestaan. Dat je je espresso-machine aanzet en die koffie gaat zetten. Of dat je je favoriete filtermethode gebruikt en die koffie gaat zetten en gaat beoordelen. Maar nee, zo gebeurt dat niet. En waarom gebeurt dat niet zo? Wel, elke methode, elke zetwijze, het zij espresso, het zij een filtermethode, Chemex, Calita, V60, noem maar op. Dat zijn eigenlijk recepturen die je al gaat gebruiken. Ik zal het misschien vergelijken met aardappelen. Stel dat ik aan ieder van jullie 1 kilo aardappelen geef, zonder meer. En ik zeg, doe daar iets mee. Maak daar iets mee. Wel, de ene die zal daar puree van maken, de andere gekookte aardappelen, de andere gebakken aardappelen, nog een andere frietjes. En noem maar op, alle verschillende mogelijkheden die er zijn. Maar misschien zijn die aardappelen niet geschikt voor al die methoden. Misschien zijn dat bloemige aardappelen en zijn die niet geschikt om te bakken of whatever. Dus dat is al een recept dat je gaat toepassen. Wel, hetzelfde geldt voor koffie. Als je koffie zou gaan evalueren door middel van een bepaalde zetwijze, dan wordt daar al dan niet druk bij gebruikt. Dan wordt daar een espresso-machine bij gebruikt. Dan wordt daar een bepaald filterpapier voor gebruikt dat meer of minder oliën zou uit de koffie gaan filteren en noem maar op. Dus eigenlijk ga je die koffie al een beetje gaan manipuleren, ga je daar een recept op toepassen. Betekent dat je niet de zuivere natuur van die koffie kan beoordelen. Vandaar dat er ooit een wereldwijd protocol werd uitgedacht en dat heet cuppen. Wat gaan we dan precies doen? Men gaat die koffie gaan beoordelen op één en eenzelfde wijze telkens. Men gaat die koffie gaan proeven en we hebben daarvoor een uniform document dat ons toelaat om alle verschillende attributen van de koffie te gaan beoordelen op een puntenschaal van 10 punten per attribuut. En als je al die attributen zou samentellen, dan kom je op een totaal, op een maximum totaal van 100 uit. Van het moment dat we boven de 80 zitten, dan spreekt men technisch gezien over specialty koffie. En dat is het grote voordeel van deze methode, want je zou het kunnen gaan bekijken als een uniforme koffietaal die je overal ter wereld kan helpen. Ik ga een voorbeeld geven. Stel dat wij morgen contact hebben met een nieuwe potentiële boer uit Ethiopië, Rwanda, Colombia, Costa Rica, noem maar op. Dan is het niet zo evident om uit te leggen welk type koffie je zoekt. Want ik zoek goede koffie. Maar wat is dat goede koffie? Goede koffie kan een andere koffie zijn van het oogpunt van een grote industriële branderij die koffie brandt voor de supermarkt. Dat kan een andere koffie zijn dan de goede koffie die bedoeld wordt voor een specialty koffiebrander die koffie brandt voor specialty koffiebars. Dus goed is een vrij abstract en niet zo duidelijk woord om koffiekwaliteit te gaan beschrijven. Dus als wij koffie gaan aankopen of contact hebben met een potentieel nieuwe boer, dan zullen we daar meteen de score gaan bijvermelden. En dan gaan we zeggen van oké, wij zijn een specialty branderij vanuit België en wij zijn op zoek naar specialty koffie met minimum 86 punten. En op die manier weet die boer de andere kant van de wereld heel snel welk vlees hij in de kuip heeft. En laat dat hem toe om al dan niet te beslissen of wij een potentiële klant voor hem kunnen zijn. Want vergeet niet dat samples uitwisselen kost veel geld voor de boer, maar ook voor de brander. Voor de boer uiteraard om die samples te versturen. Die worden naar ons verstuurd via UPS of DHL-achtige bedrijven. Afhankelijk van waar ter wereld kost dat aardig wat geld. Maar ook voor de koffiebrander kost dat veel tijd en energie. Wij moeten die koffiestalen gaan staalbranden. Wij moeten die vervolgens gaan beoordelen, gaan cuppen, waarover we het straks zullen hebben. En ja, dat neemt veel tijd in beslag. Als je dan vervolgens tot de constatatie komt dat die koffie totaal niet is wat jij eigenlijk zoekt, ja, dan is dat zonde van het geld van die boer en van de tijd van die koffiebrander. Dus om dat te vermijden en om elkaars geld en tijd niet te verprutsen, hebben we deze handige koffietaal. Dus betekent dat wij als oorzijnde meteen bij het begin, als we een nieuw contact hebben, zullen zeggen van oké, we zijn op zoek naar 86 plus koffie en dan weet die boer meteen welk type koffie wij zoeken, dan is daar weinig discussie over. Hoe gaan we dan precies die koffie gaan cuppen? Wauw, we houden het dan technisch in. Zoals ik daarnet al zei, gaan we niet die koffie gaan zetten via een filtermethode of espressomachine, maar gaan we die koffie eerst gaan staalbranden. Betekent met een heel klein mini-brandertje waar je ongeveer 100 gram koffie zal in branden. We gaan die vervolgens malen en dan gaan we daar heet water op gieten, hè, zonder enige filter. Dus beeld je in, je ziet een kopje voor jou. Daarin doen we de gemalen koffie en daarop gieten we heet water. Uiteraard, daar is geen filtratie, dus betekent dat het koffiegruis gaat stijgen. Dat gaat een korst vormen en we laten dat zo 4 minuten staan. We doen dat voor elk koffiestaal gaan we 5 keer dezelfde koffie zetten. Waarom 5 keer dezelfde koffie? Om te checken of dat een stabiele koffie is. Koffie is een natuurproduct, dat is een boon. En per kopje koffie dat we gaan beoordelen, gebruiken we 11 gram. Dus dat zijn een aantal bonen. En daar kan altijd wel eens een mindere of een betere boon tussen zitten. Om te checken of dat een stabiele koffie is, gaan we telkens van iedere soort koffie 5 gelijkaardige kopjes zetten. En gaan we die alle 5 naast elkaar proeven. En als die alle 5 idem smaken, dan kunnen we ervan uitgaan dat dat een heel stabiele koffie is. Als daar 1 of 2 of 3 kopjes heel anders, veel beter of minder of defecten vertonen, dan kunnen we gaan besluiten dat daar iets is fout gelopen in het proces, in het verwerkingsproces of in het droogproces of in de pluk, een ongelijkmatige pluk. En dan weten we dat dat geen koffie zal zijn voor ons. Dus we nemen een kopje, we doen daar de gemalen koffie in, daar gieten we heet water op. We doen dat 5 per soort koffie en dan laten we dat 4 minuten staan. Na 4 minuten zal bovenaan dat kopje zal er zich een korst vormen en dan gaan we die korst verwijderen en vervolgens vanaf 9 à 10 minuten, als de temperatuur gedaald is, dan gaan wij van die koffie drinken. En drinken, dat doen we ook terug op een specifieke manier. Dat gaan we doen met een lepel, met een cuppinglepel. Die cuppinglepel is net iets anders gevormd dan een klassieke soeplepel bijvoorbeeld. Die is net iets dieper, zodat ons dat toelaat om de juiste portie koffie in de lepel te nemen. En wij gaan ook slurpen, want door het toevoegen van zuurstof gaan we eigenlijk veel beter in staat zijn om alle aroma's in onze mond waar te nemen. En vervolgens gaan we die koffie gaan beoordelen op verschillende attributen, zoals flavor, aftertaste, body, de aciditeit en dergelijke meer. Dat zijn dingen waarvoor je opgeleid wordt. Je kan daarvoor een bepaalde opleiding volgen, zodat je in staat bent om dat op een juiste manier te gaan beoordelen. En zo komen we tot een bepaalde score aan het eind van dat cuppingprotocol. Die score die zal dan mee bepalen of we die koffie al dan niet aankopen. Wat is er nog belangrijk bij dat cuppen? Een aantal zaken. Ten eerste, of op zijn minst bij AR, hebben wij een aantal regels die we vrij strikt toepassen. Een van de eerste is, wij zullen altijd met drie zijn. Met drie dan heb je een minderheid en een meerderheid. En dat maakt het makkelijk om de knoop door te hakken, om een beslissing te nemen. Ten tweede, uiteraard dragen wij geen parfum. Als we parfum zouden dragen, dan is dat zeer moeilijk voor collega's in dezelfde ruimte om abstractie te maken van de parfum die gedragen wordt door de collega naast u, om die koffie te kunnen beoordelen. Dus geen parfum. Parfum is echt een boosdoener in een cuppinglokaal. Een volgende regel is dat we dat doen in absolute stilte. Voor meerdere redenen. Ten eerste, om elkaar niet te beïnvloeden. Stel je voor dat iemand zegt van bij het kuppen van een bepaalde koffie, oh wauw, ja, hier proef ik echt rode vruchten in of aardbei. Ja, dan kan het wel zijn, we zijn allemaal mensen, we zijn snel beïnvloedbaar, dat de persoon daar langs specifiek op zoek gaat naar bevestiging van diezelfde smaken. Dat die beïnvloed wordt en dat die dus niet meer louter objectief zijn eigen cupping gaat doen. Dus we zijn helemaal stil en er wordt niets, maar dan ook niets gezegd. En pas op het einde, als iedereen zijn cupping scores en zijn papier heeft ingevuld, dan zullen we gaan overleggen en de scores delen en beslissen. En een laatste regel is dat we altijd blind cuppen. Dus er wordt een cuppingtafel gezet. Meestal ga je telkens een bepaald land gaan cuppen. Ik geef een voorbeeld. De stalen van Brazilië komen toe. Dat kan best zijn dat wij van onze boer in Brazilië 15 of 20 verschillende stalen krijgen, die we uiteraard niet allemaal nodig hebben. Dus wij zullen een keuze moeten maken welke van die 15 à 20 stalen we willen kopen. Om dat zo objectief mogelijk te doen, gaan we die stalen branden. Per staal wordt daar een nummertje in dat potje gestopt. En als die koffies op de cuppingtafel staan, dan wordt daar niet bij vermeld over welk staal dat het gaat. Op die manier sluiten we uit dat we onze eigen vooringenomenheid of eigen voorkeur of oordelen ten opzichte van een bepaald proces, ten opzichte van een bepaalde variëteit, niet laten meespelen in de uiteindelijke beslissing. Een laatste punt dat ik graag wil aanhalen betreffende cupping is, wanneer gaan we dat nu exact doen? En waarom doen we dat op specifieke momenten? Bij AR hebben wij verschillende manieren en verschillende redenen om te cuppen. De allereerste, ja, misschien zelfs de belangrijkste, is bij het aankopen van koffie. Dus dat betekent op het moment dat wij in Brazilië, Rwanda, Ethiopië ter plekke zijn, dan zijn we daar tijdens de oogst. Meestal proberen we daar te zijn op het einde van de oogst, zodat we al een eerste idee kunnen krijgen van de kwaliteit van de oogst dat jaar en dat we ter plekke al een aantal samples kunnen gaan cuppen. Nu, wij gaan nooit of nooit ter plekke in het land van origine beslissen wat we precies gaan aankopen. Wij zullen wel de boeren met wie wij vastwerken, die weten ongeveer hoeveel balen koffie we nodig hebben en wat we zullen aankopen, maar we zullen nooit ter plekke beslissen. Waarom doen we dat niet ter plekke? Wel, we zijn mensen en we worden toch wel makkelijk beïnvloed door een situatie. Denk maar eens even aan jezelf. Soms kan een bepaald gerecht echt wel anders proeven door de setting waar je bent. Beeld u in, je bent in Italië en je zit daar op een mooi terrasje en het zou kunnen zijn dat die pizza of die pasta of die burrata in Italië op dat terras in de sfeer van vakantie met een lekker wijntje erbij, ja, misschien toch wel lekkerder proeft of anders proeft dan diezelfde pizza, pasta, burrata hier in België. En ja, dat is omdat we worden beïnvloed door omgeving, door sfeer, door licht, door temperatuur, door met wie we er zijn en dergelijke meer. En dat is net hetzelfde als wij ergens ter plekke zijn in een koffieland. Dus wij zullen op dat moment een idee hebben van welke koffie ze daar voor handen hebben dat jaar. Maar de groene stalen, die zullen we ofwel meenemen ofwel worden die achtergestuurd als die nog niet klaar zijn. En dan gaan wij die thuis bij ons in de branderij zelf staal branden op onze eigen manier, altijd op dezelfde manier. En gaan wij die in alle rust bij ons gaan cuppen zoals ik net heb beschreven. Dat is een eerste manier of reden waarom we gaan cuppen. De tweede keer dat we gaan cuppen is, stel we hebben finaal beslist welke stalen we van die boer zullen aankopen. Die aankoop wordt bevestigd, de koffie wordt klaargemaakt voor export. Die komt finaal hiertoe in de haven van Zeebrugge. En van Zeebrugge komt die bij ons naar de branderij in Westrem. Bij aankomst in Westrem, dan wordt er meteen terug een nieuw staal genomen van elke koffie. En dan gaan we die koffie opnieuw gaan testen. Uiteraard, de bedoeling is dat die idem gaat proeven als het staal waarop we gekocht hebben. Dat is de tweede keer dat we gaan cuppen. Dat is altijd op dezelfde manier, datzelfde protocol zoals ik zo net beschreef. Een derde keer dat we die koffie gaan cuppen, dat is op wekelijkse basis. Dat is een iets andere cupping. Dan gaan we geen cuppingformulier gaan invullen, dan gaan we geen scores meer geven. Maar dat is enkel een kwaliteitscheck of kwaliteitscupping. Want bij ons, bij OUR in de branderij, gaat geen enkele boon het huis uit zonder dat die gecontroleerd is, zonder dat die opnieuw gecupt is. Dus elke week, elke koffie die gebrand wordt, ook al branden we die weken aan een stuk en is dat telkens van dezelfde batch, van dezelfde boer, dezelfde koffie, dan nog wordt die elke week opnieuw gecheckt om toch wel uit te sluiten dat er ergens een probleem zou kunnen zijn of dat er iets fout gelopen is in de branding. Of een andere belangrijke reden, dat de kwaliteit van de koffie naar beneden gaat. Want zoals we al in eerdere afleveringen hebben gezien, is er slechts één oogst per koffie, per land, per jaar. En betekent dat als we de koffie uit Ethiopië toekrijgen tegen de zomer, hè, want die wordt geoogst december, januari, dus tegen de zomer is die bij ons in België, ja, dan moeten wij met die Ethiopische koffie moeten wij rondkomen tot het jaar nadien, tot als de volgende oogst er terug is. Koffie gaat niet verbeteren met ouder te worden. Het is geen wijn. Dus helaas, de tijd is niet bevorderlijk voor de smaak van koffie. Dus dat betekent dat we ook nauwlettend moeten toezien dat de koffie goed blijft. Hè. Dus wij gaan ook iedere week gaan checken of een bepaalde koffie zijn profiel behoudt. En stel dat die naar beneden gaat, dan gaan we die uit productie gaan halen. Uiteraard, dat is niet de bedoeling. En intussen weten we ook al zeer goed welke koffies heel stabiel zijn, welke koffies langer houdbaar zijn en welke koffies heel fragiel zijn en heel snel moeten verwerkt worden. En dat gaat zich ook weer spiegelen in het volume dat we aankopen van die koffie. Nog een allerlaatste ding betreffende cupping is de timing, het moment van de dag waarop wij gaan cuppen. En dat is altijd in de ochtend. In de ochtend dan, idealiter is dat om 8:30, 9:00 gaan we beginnen met cuppen. Wij zijn vroege vogels. Ik sta elke dag op om 6:00. Ik ontbijt en tegen de tijd dat ik in de branderij ben, 8:30, 9:00, dan krijg je een eerste hongertje terug. En dat is het ideale moment om te gaan cuppen. Je tong en je smaakpapillen die zijn nog niet vertroebeld door allerlei dingen die je doorheen de dag misschien zou gaan eten. Je bent fris, je bent nog niet vermoeid. En dat is het perfecte moment om heel geconcentreerd te kunnen gaan cuppen. Want dat is misschien het enige ding dat ik nog niet vermeldde. Cuppen, in principe, kan iedereen die een gemiddeld aantal smaakpapillen heeft, die kan cuppen. Het is niet zo dat dat iets is dat enkel weggelegd is voor specialisten die uitzonderlijke genen hebben. Nee, totaal niet. Hè. De meeste mensen onder ons die hebben een gemiddeld aantal smaakpapillen op hun tong en die kunnen leren cuppen. Het enige wat belangrijk is, is dat je heel veel gaat cuppen. En dat je eigenlijk een soort van referentiekader in je brein gaat opbouwen en dat je leert heel snel koffiesmaken te herkennen en dat je eigenlijk je geheugen gaat trainen bij het detecteren van bepaalde smaken, dat je leert linken welke smaken dat al zijn. Dus cuppen is grotendeels training en oefening. Dus oefening baart kunst. Nu, als je wil leren cuppen, dan kan je daarvoor bij ons terecht. Wij geven heel regelmatig sensorische trainingen en dan word je één volledige dag ondergedompeld in ons cupping lokaal en dan leren we je de knepen van het vak. Voilà, tot zover deze aflevering. Dankjewel!